Ik heb gewoon van heel dichtbij gezien wat het niet hebben van geld, schuldenstress, met mensen kan doen, gezinnen kan doen.
En op een gegeven moment werd mijn moeder ziek om te overlijden en mijn vader bleef achter met twee dochters. Als zelfs mijn vader, tegen wie ik nog altijd heel erg opkijk, in zo'n situatie terechtkomt, dan kan je niet verwachten van mensen die daar niet voor geschoold zijn, ook eruit komen.
Zo lucratief is het dat sommige bedrijven echt om die reden zijn opgericht. Met als doel, ik hoop dat een persoon niet op tijd betaalt, want ja, dan kan ik echt gaan cashen.
Ja, het is niet handig dat je schoenen hebt gekocht in plaats van dat je je zorgverzekering hebt betaald. Maar we zijn allemaal mensen. Het gebeurt echt.
Het gebeurt,
waar. Iedereen
ja,
wel eens dat je gewoon een verkeerde uitgave doet of je toch even laat verleiden. Is helemaal niet erg.
Welkom bij Schuldenstress, de podcast die eerlijk praat over schulden onder jongeren. Vaak krijgen jongeren de schuld van hun eigen schulden. Maar de realiteit is complexer. Veel jongeren boven de 18 zijn vaak niet goed voorbereid voor alle financiële verplichtingen die erbij komt kijken. Dit zorgt voor stress en schulden, met flinke gevolgen voor hun toekomst. In deze podcast geven we jongeren een stem en kijken we hoe instanties beter kunnen helpen.
Ik heb schuldenstress, dus ik zeg mezelf. Ik weet die money komt en gaat. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit, het is weer in kassa. Maar ik heb geen money, heb zoveel stress zo.
Bij Schuldenstress. Ik zit hier met Sarah Mooi van Vlaanderen en met Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. We gaan het hebben over schulden onder jongeren, maar ik wilde eerst een korte quiz met jullie doen om een beetje te zien van oké, hoe jullie zelf zitten als het gaat om geld.
Interessant.
Begint. budgetteren of we zien wel?
Budgetteren.
Budgetteren.
Oh, wat zijn we weer goed. Auto leasen of fiets kopen?
Ja, geen van beide. Maar als ik moet, want ik heb een scooter. Maar als ik moet kiezen, dan kies ik voor de fiets kopen.
Nou, ik sta net op dat punt om een auto te kopen in plaats van te leasen.
Ja, wat goed. Nou, dat vind ik heel goed. Ik ben een van de weinigen. Crypto of spaarrekening?
Ik heb geen crypto. Ik ben wat dat betreft misschien wel een boomer. Dus dat wordt spaarrekening.
Ja, voor mij hetzelfde.
Sparen of shoppen?
Sparen.
Sparen.
Wat zijn we nu hoor?
Ja, sorry. Je hebt ook wel voor twee mensen uitgenodigd waar je dit soort antwoorden voor krijgt, denk ik. Ja.
Zo verantwoordelijk. Belastingvrij of schuldenvrij?
Dat is een mooie vraag. Ik ga voor belastingvrij, maar het komt omdat niet elke schuld per se problematisch hoeft te zijn.
Oké. Okay. Ja.
Ik ga voor schuldenvrij in dit geval, en dat gaat er meer om van omdat ik me heel goed realiseer wat de belasting is op dagelijks van schulden.
Ja, oké, okay, ja. Nee, ik weet in ieder geval veel meer nu over jullie, maar ook dat jullie vrij verantwoordelijk zijn. Dus ik zou hier heel erg anders op hebben gereageerd. Ik wil beginnen met Don Seder. Dus je doet heel veel als het gaat om schulden. Wat is jouw soort persoonlijke achtergrond en hoe komt het dat je je zo inzet voor schulden?
Ja, ik ben dus nu Tweede Kamerlid en ik heb onder andere schulden in mijn, dat noemen ze portefeuille. Dat is een van de onderwerpen waar ik over debatteer. Daar mag ik over meedenken, mee beslissen, mee stemmen. Soms ook met voorstellen komen. Maar hiervoor was ik advocaat. En ik hield me voornamelijk bezig met mensen die in de schulden zaten. En als gevolg van schulden hun huis uit werden gezet of een beslaglegging op hun rekening kregen. Soms zelfs dat warm water werd afgesloten. Dus dat heb ik 6 jaar lang mogen doen. Dus ik heb me echt wel bezig gehouden met de schuldenproblematiek en de gevolgen daarvan. En dat komt denk ik ook al voort uit mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. Daar woon ik nog steeds. Maar vooral toen ik opgroeide, het was de jaren 90. Ja, dat was economisch gewoon niet goed. En ik heb gewoon van heel dichtbij gezien wat het niet hebben van geld, schuldenstress, met mensen kan doen, gezinnen kan doen. Dan zie je gewoon al als je naar school gaat dat mensen dat hele boedel uit huis wordt gehaald. Hè? Dus de mensen meubels eruit gehaald worden omdat mensen uit huis gezet worden omdat ze hun huur niet meer konden betalen. Mm. Nou, ik denk ergens heeft dat wel een impact op mij gemaakt. En thuis hebben we het ook niet breed gehad. Mijn moeder heeft haar best gedaan. Maar goed, ik weet wat het is om met weinig te leven. Ja. Dus ik denk dat dat indirect ook al mijn keuzes beïnvloed heeft toen ik de keuze maakte om rechten te gaan doen. Ja, en dit was een zo levendig onderwerp voor mij tijdens mijn rechtenstudie. Dat ik toen er ook steeds meer mensen naar me toe kwamen met allemaal brieven. En ik dus ook zag hoeveel kosten mensen eigenlijk betaalden bovenop de oorspronkelijke schuld. Hm. Ja, het ging er ergens een soort vuurtje branden. Ik dacht van ja, maar dit is iets waar ik me wel mee bezig houd. Want dit voelt gewoon niet goed. Dat er zoveel geld verdiend, extra verdiend wordt aan mensen die eigenlijk al weinig geld hebben. Ik denk dat dat een beetje mijn route is geweest. En ik ben heel blij dat ik nu vanuit de Tweede Kamer nu echt ook bezig mag houden met wetten. Ja. Die ervoor zorgen dat je op een eerlijke, veilige manier mag incasseren, om het zo te noemen.
Ja. Ik vind het zelf ook heel goed dat je je inzet op het onderwerp. En je ziet ook, wat ik bij jou merk, is dat je die urgentie als het gaat om het schuldenprobleem onder jongeren merk heel erg bij jou. Hoe komt het dat je jij de urgentie ervan ziet? En bijvoorbeeld, we hebben wel de toeslagenaffaire gehad en daar spreken heel veel mensen over. En dat is heel erg. Maar tegelijkertijd gaan heel veel van die praktijken wel gewoon door. Ja. En raakt het heel veel jongeren, maar ook heel veel. En dat is denk ik ook, ik ben zelf ook opgevoed door alleenstaande moeder. Dat heel veel alleenstaande moeders, jonge moeders, in de schulden zitten. En hoe komt het dat dan daarna, na zo'n grote fiasco, dat het dan daarna helemaal toch weinig aangedaan wordt? Ja. En weinig over wordt gesproken, alsof het al gedaan is. Van het is toentertijd en nu is het iets anders.
Nou, wat ik heel erg merk in de politiek dan is, ik zeg het even heel plat, maar dat is mijn ervaring, dat heel weinig mensen gevoel hebben bij wat armoede nou echt is. En heel veel mensen die keuzes moeten maken over minimumloon, armoede, maar ook regels rondom schulden en incassobureaus, die hebben nooit ervaren wat het betekent om echt met 2 weken nog voordat je de volgende salaris of uitkering krijgt, gewoon volop in de stress te zitten. Kinderen hebt, dingen moet betalen, een deurwaarde aan je deur klopt. Die kennen dat niet. Dus wat ik merk is dat de urgentie bij veel van mijn collega's die ontbreekt. Niet omdat ze het hun niets kan schelen, maar omdat ze gewoon niet bekend zijn met hoe heftig schulden ook in Nederland kan zijn. Dus ik merk dat het toeslagenaffaire dat heeft impact gehad. Maar tegelijkertijd zijn we nu ook alweer met onderwerpen bezig. En zijn we ook alweer op een manier aan het praten over maar mensen moeten niet. Mensen moeten niet te veel krijgen. We moeten zorgen dat mensen niet frauderen. Wat allemaal goede dingen zijn. Maar de manier waarop dat weer uitgesproken wordt, doet me heel erg denken aan de periode voordat de toeslagenaffaire is ontstaan. En juist omdat dat toen zo werd gezegd, heel hard, heel streng voor mensen, is het beleid zo strikt geworden dat heel veel mensen daardoor tussen wal en schip zijn gevallen. En met hele grote gevolgen. Dus de urgentie, denk ik, proef je extra of merk je extra als je ook weet zelf of dat je in een omgeving mee opgroeit waar je gewoon ziet wat de impact van armoede kan zijn op mensen. Ja. En bij jongeren zie ik de urgentie extra omdat sinds een aantal jaar je nu ook via Klarna en noem maar op Buy Now Pay Later. Ja. Nou, voor veel jongeren gaat het goed. Die kopen iets en die betalen later. Dat lukt wel.
Ja.
Maar je ziet ook bij de schuldhulpverlening dat zij alarmerende cijfers noteren. Die zeggen, wij zien wel een stijging bij jongeren die niet weten hoe ermee om te gaan. Of die kopen op en achteraf betalen, omdat ze het geld gewoon niet hebben. Ja. En als je het vandaag niet hebt, heb je het waarschijnlijk over 2-3 weken ook niet. En dan beginnen de kosten te lopen. Dus mijn urgentie bij jongeren zit er met name ook op dat specifieke onderwerp. Toen ik jong, ik voel me nog steeds jong, maar in mijn tijd had je dat niet bijna per later. Dat heb je nu wel. En je merkt dat dat iets is waarvan ik echt wel vind, daar moeten we als overheid wel serieuzer naar kijken. Want er groeit de generatie op, juist de meest kwetsbare groep, die met een achterstand, namelijk een forse schuldenachterstand, begint aan hun werkende leven.
Ja. Ja, we zitten hier nu ook met Sarah Mooi van Vlanderijn.
Yes.
Wij kennen elkaar al een beetje. En ik zie jou ook als een soort voorvechter voor jongeren binnen de incasso-industrie. En eigenlijk heel erg positief verrast in hoe jij je daarvoor vecht. En dat hebben we denk ik meer nodig ook binnen bedrijven zoals Vlanderijn. Kan je wat meer vertellen over wat jou heeft bewogen om binnen Vlanderijn te werken? Maar ook hoe je ervoor wilt zorgen dat jongeren beter geholpen worden door...
Om eerst even wat recht te zetten, ik ben natuurlijk niet de enige die daar zich heel erg voor inzet, maar misschien wel een van de meer of beter zichtbaardere mensen die zich daarvoor inzet. Ja, het is bij mij een soort van, misschien toch wel een roeping geweest van... een enorme interesse eigenlijk ook door persoonlijke ervaring, wat Don ook net aangeeft. Ik heb al heel vroeg moeten ervaren wat de complexiteit is als je schulden hebt. Hoe moeilijk het is om daaruit te komen. En dat niet per se de schuld is van een individuele schuldeiser, maar meer van alles en iedereen bij elkaar. En als alles en iedereen bij elkaar ongeregisseerd gaat vorderen op dezelfde persoon die nog steeds hetzelfde bedrag beschikbaar heeft om af te kunnen lossen. Ja. En iedereen zit erin met mijn vordering eerst. Dan krijg je dus dit soort situaties waarbij mensen extreem onder druk gezet kunnen worden. Daar komt bij dat mensen onvoldoende onderwezen zijn in het oplossen van schulden. Niet goed hun rechten kennen. En dan zie je toch wel dat mensen het kopje laten hangen. Logisch, want er komt een stortvloed aan vragen en aan eisen op je af. Waar je op dat moment helemaal niet tegen bestand bent.
Ja.
En aan de ene kant de ervaring die ik heb moeten opdoen. Eerst bij ons thuis ging het altijd goed. Mijn vader had een goede baan. En op een gegeven moment werd mijn moeder ziek, kwam te overlijden. En mijn vader bleef achter met twee dochters. En een bedrijf wat niet meer levensvatbaar was intussen. Die ommekeer van het ene uiterste naar het andere uiterste, dat heeft me doen beseffen dat als zelfs mijn vader, tegen wie ik nog altijd heel erg opkijk, in zo'n situatie terechtkomt, dan kan je niet verwachten van mensen die daar niet voor geschoold zijn, ook eruit komen. Ja, en zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En toen kwam Vlanderijn op mijn pad. En toen dacht ik, ja, kennelijk moet het zo zijn. En toen ben ik daar voor gaan en ik viel daarvoor. Want het is niet zo dat je als jong meisje denkt, nou, weet je wat ik later ga doen? Ik ga bij een deurwaarderskantoor werken. Dat is niet de meest heroïsche baan die
je... Ja, misschien ook wel, hè? Ja. Heroïsch. Als het juist... Ja.
Applaus meten gaat meestal niet uit, hoor, als ik binnenkom. Dus als ik vertel dat ik bij een deurwaarderskantoor werk, dan...
Well done for your work.
Ja. En,
ook als politicus, hoor.
Ja, dat geloof ik ook direct. Ja. Maar bij jou zijn mensen misschien nog een beetje afwachtend. Dat...
Ligt eraan in welke kamer ik kom.
Oké. Ja, dat is waar. Nou ja, gemiddeld gezien dan zijn de messen geslepen als ik eenmaal opbieg dat ik bij een deurwaarderskantoor werk. En ik probeer dat altijd wel op te lossen. Maar dat stigma wat er omheen heerst, is zo hardnekkig. En daarom wil ik ook graag hier zitten om... kijk, wat ieder ander zonder schulden van ons vindt, vind ik niet zo interessant. Het gaat mij er even om, wat vinden mensen van ons die wel schulden hebben, die afhankelijk van ons zijn? Dat vind ik veel belangrijker.
Ja.
En ik hoop dat ik daar een stapje voor kan zetten. En waarom, nog even om het verhaal af te sluiten, wij incasseren met name voor het vast lastenpakket en voor e-commerce bedrijven en daarnaast MKB en grootbedrijf. Maar dat zit meer in de B2B-sfeer. Dus op consumenten zitten we met name in gas, water, licht, huur, hypotheek, zorgverzekeringen. En bijvoorbeeld Bol, maar heel gewoon uit principiële overwegingen, niet voor buy now, pay later bedrijven. Maar bijvoorbeeld bij die zorgverzekeringen zien we nu dat het aantal jongeren met betalingsachterstanden op de zorg schrikbarend hoog is. En het stijgt. En nee, jij begon net al, ik weet niet of je daarheen gaat met de podcast ook, maar waar het dilemma een beetje zit, is wie gaat ervoor op een gegeven moment? Is die zorgverzekeraar nou belangrijk? Want die stelt zich mild op. Hmm. Is meewerkend, geeft ons alle tools om mensen te helpen met schulden. Maar zolang er besteld wordt via Buy Now Pay Later en daar wordt de druk opgevoerd en eventueel een blokkade gezet op het kunnen bestellen achteraf. En dat krijgt dan de voorrang. Ja, daar zit mijn oproep ook richting de jongeren van voor je toekomst, let nou op wat je jezelf nu begint aan te leren. Waarom wij nu op onze leeftijd zeggen, ja, we sparen liever dan dat we shoppen, heeft alles te maken met bewustwording. Dus nou ja, dat even, lang verhaal, maar nee, daar komt het vandaan. Ja.
Nee, heel erg interessant verhaal. En ik bedoel, ja, waar ik heen wil voor, met het verhaal is, ik denk dat als jongeren hier naar luisteren, is dat ze misschien zelf iets van kunnen leren. Ook vanuit jullie achtergrond, maar ook dat ze dan denken van, hoe kom ik hier weer uit? En het feit dat je zegt van iemand zoals jouw vader, waar je heel erg naar opkijkt, en zelfs die in de schulden kan belanden.
Ja.
Ik denk dat toch heel veel jongeren hen zelf de schuld geven dat ze in de schulden belanden. En dat is denk ik ook waar één verhaal, wat mm-hmm. ook belangrijk is, want dat, nou, weer terug te gaan naar de toeslagenaffaire. Dat waren ook allemaal veel vrouwen die dachten dat zij iets verkeerd hadden gedaan. Als dit, ik vraag me heel vaak af, als dit een oudere blanke man was overkomen, hoe snel ze wel niet op de barricades waren gegaan of een politicus hebben benaderd of kijkend naar hun eigen rechten. En dat deden ze niet. En ik denk ook met de jongeren is dat ze heel vaak hunzelf de schuld geven. Mm-hmm. En uiteindelijk, ja, ze kunnen heel vaak helemaal heel weinig aan doen. Ja. De eerste episode die we hebben gehad, dat is, daar keek ik ook naar en denk, ja, wat had ik beter kunnen doen in zo'n situatie?
Ja,
niks.
Het zijn wel twee, wil ik wel even aangeven. Het zijn wel twee echt verschillende dingen. De mannen en vrouwen die gedupeerd zijn geraakt van de toeslagenaffaire en ook hun kinderen. Ja. Zijn dat natuurlijk geworden buiten hun eigen schuld om. Dus dat heeft te maken met systeeminrichtingen. Met alle consequenties van dien.
Ja.
Nou wil ik niet zeggen dat het een jongere die in de schulden zit, dat binnen eigen schuld heeft gedaan. Maar het strekt denk ik te ver om die twee groepen met elkaar te vergelijken. Want wat er in die toeslagenaffaire is gebeurd, is verschrikkelijk.
Ja.
Dat heeft levens verwoest.
Ja. Ik wil ze ook niet vergelijken hoor, dat daar niet van. Maar het ging mij meer om van dat als jij bijvoorbeeld terecht of onterecht, als je bijvoorbeeld een boete krijgt van 100... Nou, je hebt het over de extra kosten. Wanneer is het terecht en wanneer is het onterecht? Als je originele bedrag is 100 euro en opeens aan het einde van het jaar kan het bijvoorbeeld 1000 zijn, bij wijze van spreken.
Ja, het probleem, dat is ook de reden waarom ik de switch gemaakt heb van de advocatuur naar de politiek, is omdat heel veel van deze dingen, heel veel van de kosten, dan de toeslagenaffaire, laat ik er even buiten, want daar zijn ook dingen gebeurd die gewoon tegen de wet waren. Maar heel veel dingen, zoals bijvoorbeeld een CIB en een verhoging daarvan, incassokosten, de kosten als je een rechtszaak verliest, wat vaak al meer dan 500 euro bovenop je oorspronkelijke schuld is, dat is gewoon geregeld door wetten. Het mag gewoon. Dus ik liep daar tegenaan als advocaat, dat je mensen bijstaat en je denkt, ja, maar dit is gewoon iemand die heeft een domme keus gemaakt of die is gevallen voor een slimme marketingtruc. Die heeft iets gekocht en dacht, ik betaal later wel. Kon het niet meer betalen, welke reden ook. Maar die had niet voorzien dat het op een gegeven moment zou oplopen tot meer dan 1000 euro. Maar dat wordt wel mede mogelijk gemaakt door wet en regelgeving. Dus wat ik heel erg probeer te doen is, ik vind dat als iemand de schuld maakt, dan moet je die betalen. Dat vind ik gewoon. En ik vind dat het begint bij mensen leren dat als je het geld niet hebt, moet je het ook niet kopen. ja, zo simpel is het. Maar daar zit een hele wereld achter, omdat heel veel mensen financiële educatie niet vanuit huis hebben meegekregen. Ja. Dus daar begint het al. En heel veel onderzoeken wijzen uit, als je in armoede bent opgegroeid, is de kans groot dat ook jij in armoede zal leven en ook weer kinderen zullen opgroeien. Omdat de mentaliteit van hoe met geld om te gaan, dat wordt best wel vaak gewoon overgedragen van generatie op generatie op generatie. Dus en in gezinnen waar ze wel, ik zeg het even, financieel geletterd zijn, zie je dat de kinderen dat ook overnemen. Ja. Dus het begint eigenlijk al bij financiële educatie. En als overheid hebben wij bedacht, dat snap ik wel, ja, dat is niet een taak voor de overheid. Dat moet je thuis leren. Dat moeten papa en mama maar leren. Ja. Alleen, ja, we weten ook allemaal dat er gezinnen zijn waar papa en mama het zelf ook niet weten. Of waar papa niet aanwezig is. En hoe dan? Dus een van de dingen waar ik voor pleit is dat er veel meer financiële educatie moet komen. Ook op scholen. Want zodra je 18 wordt, krijg je alle brieven en aanbiedingen en de bank zegt gefeliciteerd, als u wil kunnen een creditcard nemen, je kan studiefinanciering opplussen tot zover je maar wil. Ja. Dus van de ene op de andere dag krijg je zo'n financiële verantwoordelijkheid, ja, waarvan ik weet dat heel veel jongeren eigenlijk niet mee om kunnen gaan. Ja. Nou, dan is de vraag, is het dan een schuld, wiens schuld is het als je alsnog gebruik ervan maakt? Kijk, tuurlijk ben je verantwoordelijk voor je eigen keuzes, maar ik vind ook dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om ook mensen tegen zichzelf te beschermen. En dat sommige producten gewoon niet mogen, zouden mogen. Omdat je dan omdat de kans groot is dat heel veel mensen, als het afnemen, bijvoorbeeld een lening met een gigantisch hoge rente, dat noemen ze aan de woekerpolis, maar dat kon vroeger, nu is dat wat meer ingekaderd. Maar eigenlijk weet je al, als iemand zijn handtekening zet, de kans is gigantisch groot dat die persoon gewoon diep, diep, diep in de schulden onderkomt. Ja. En daarvan vind ik dat de overheid ook de spelregels gewoon scherp moet neerzetten. En dat kostte, ja, als iemand in de schulden onderkomt, ja, je moet toch iemand bewegen om die schuld te betalen. Maar dat zeg maar het hele, ik noem het verdienmodel, zijn bedrijven echt opgericht. Niet omdat ze die schuld, niet omdat ze verdienen aan die schuld, maar alle extra kosten die daaruit voortkomen. Zo lucratief is het dat sommige bedrijven echt om die reden zijn opgericht. Met als doel, ik hoop dat een persoon niet op tijd betaalt, want dan kan ik echt gaan cashen. Maar dat is een heel pervers model. Daarmee zeg ik niet dat iedereen zo erin zit. Maar er zijn een paar cowboys die met zo'n mentaliteit, en ik snap het wel, want het levert ook gewoon geld op, aan de slag zijn gegaan. Dus eens dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Dus daar ben ik het ook mee eens. Ja, dat is gewoon belangrijk. Je kan niet de ander verantwoordelijk maken voor je eigen daden. Hm. Maar als overheid laten we ook heel veel liggen. En we gaan er vanuit alsof iedereen weet hoe je om moet gaan met geld. En dat is gewoon niet zo. Ja. Dus moet je er iets mee doen.
En je hebt hem vanuit je persoon. Ik vind het wel interessant, want ik ben zelf ook opgegroeid in een gezin waar we helemaal niks wisten over geld en wat je ermee moest doen. En investeren, kan dat? Nee, al die dingen, dat hoor je niet eens. Maar ik vraag me wel af, hoe komt het dan dat je... Ik vind altijd geleefd in armoede, maar je komt uit een gezin waar je maandelijks wel de rekeningen misschien kon betalen, maar net aan. Of net zoals meesten, ik ook. En hoe komt het dan dat jij dan nu bijvoorbeeld wel spaart in plaats van shoppen? En als jongeren hier naar luisteren, denken van oké, wat kan ik doen om ook zelf ervoor te zorgen dat ik een beetje gewoon het heft in eigen handen neem. En ook al kom ik niet uit zo'n gezin die mij dit heeft geleerd, ik kan het mezelf aanleren. Wat zouden ze dan moeten doen? Wat heb jij zelf gedaan?
Ik heb het ook moeten leren. Kijk, ik heb mezelf moeten aanleren. Ik heb ook een moment gehad dat ik dacht, ik kan een creditcard aanschaffen. De bank zegt, ja, doe maar, je bent een student. Leuk, nou, dan doen we dat dan maar. Ja. En dan merk je dat het wel heel makkelijk wordt om telkens in het rood te staan. Want ja, het kan. Ja. Dus ik heb mezelf ook moeten aanleren op een gegeven moment geld dat als je geld uitgeeft wat je niet hebt, dat het geld kost. Nou, nee. dat klinkt logisch, maar eigenlijk is dat niet zo. Je denkt, joh, rente, een paar euro, prima. Ja. Maar dat tikt allemaal aan. En ik heb ook bij het lenen voor een studieschuld. Nou, dan zie je op een gegeven moment, ja, dat begint ook aan te tikken. En voor je het weet, heb je gewoon een schuldenberg. Ja. Dus het gaat zo gemakkelijk, verleidelijk. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik ook een knop om moeten zetten van, Don, je moet daar gewoon verantwoordelijk mee omgaan. Ja. Wat is geld? Hoe ga je ermee om? En niet alleen hoe bespaar je, maar ja, op een gegeven moment moet je ook gaan nadenken. Ja, als ik ga werken, hoeveel inkomen heb ik nodig? Ja. En wat kan ik met mijn inkomen? Wat kan ik niet? Er zijn sommige mensen, ik zelf niet, maar ik heb vrienden die ook hebben geleerd. Nou, dat ze zijn gaan investeren in bepaalde dingen. Ik ben zelf ondernemer geworden, dus op een gegeven moment heb ik dat ook zo ook moeten leren. Maar er zijn veel jongeren die denken, ja, ik heb een inkomen en ik leef van maand tot maand tot maand. Ja. Terwijl je eigenlijk zou heel slim zijn om na te denken, hoe kan ik ervoor zorgen dat geld wat ik heb, op meerdere manieren ook elke maand een stukje meer wordt. Nou, dat zijn allemaal dingen die jongeren, heel veel jongeren niet meekrijgen vanuit hun gezin. Andere jongeren wel. En dan merk je dat die kloof eigenlijk vanaf je 18e steeds groter wordt. Dus jongeren die wel weten hoe je geld, ik zeg het even, op zijn stoers voor je kan laten werken.
Ja.
En jongeren die eigenlijk van maand tot maand leven en het uitgeven, ja, aan toch, en dan koppel ik hem toch aan een iets wat ik ook heb gehad en wat ik ook vaak terugzie. Omdat je het niet breed hebt, probeer je dat te verbloemen door uiterlijke vertoon. En het probleem daarvan is dat het merendeel van je geld gaat naar uiterlijke vertoon. Nou, nieuwste schoenen, nieuwste kleren, noem maar op. Om maar te verbloemen dat eigenlijk daarachter het gewoon heel kwetsbaar is.
Ja.
Maar het maakt uiteindelijk dat je van maand tot maand tot maand leeft. Terwijl andere jongeren die wel gewoon geleerd hebben, niet iedereen met geld om te gaan, met joh, je bent niet wat je aantrekt. Je bent gewoon waardevol omdat je er gewoon bent. Die drang niet hebben naar altijd het allernieuwste. Dus dat is ook wel gek. Dat de jongeren met het minste geld vaak de meest duurste aankopen doen.
Ja.
Dus daar zit ook, dus niet alleen keuzes maken, maar er zit volgens mij ook een psychologisch component achter. Zeker. Waarom die keuzes gemaakt worden.
Ja, Nieuwe die heeft in september een onderzoek opgeleverd. Dat onderzoek, dat is dan een vervolg op een onderzoek wat een jaar eerder heeft plaatsgevonden tussen mbo, hbo en wo studenten. Om even aan te sluiten op wat jij net vertelt van de HBO-WO-studenten, dat was opvallend dat op het moment dat de betalingsachterstanden zijn, dan gaat 50% naar de ouders. Dat kan best ook te maken hebben met generatie op generatie wat studeert. Niet alleen wat armoede ervaart, generatie op generatie, maar ook aan de andere kant, die bubbels waarin mensen leven.
Ja.
En het is best wel moeilijk om eruit te breken als je inderdaad in armoede opgroeit. Of in ieder geval één stap daarvoor, van dat je het niet breed hebt en dat je niet het vermogen hebt om duurdere kleding te kopen of wat dan ook. Maar het zit hem uiteindelijk ook in interesse. Van, is er interesse bij iemand als het gaat over toekomstplanning? Als je opgroeit in een gezin waarbij elke dag overleven er één is, dan ben je helemaal niet bezig met over 3 jaar wil ik misschien wel een woning kopen. Of dan gaat het erom, red ik het einde van de week überhaupt? En zo budgetteer je ook. Ja. Dus zeg maar grote stappen budgetteren. Dat leer je misschien, want tenminste heb ik dan geleerd, ook door dat je op een gegeven moment inderdaad omgaat met andere mensen die daarmee bezig zijn en die dus bijvoorbeeld fashion en trendsetting veel minder belangrijk vinden, maar echt bezig zijn met lange termijn. En dat helpt wel, natuurlijk. Maar ik vond het opvallend dat HBO-WO-studenten dus eerder geneigd zijn om naar hun ouders te stappen en mbo-studenten eerder naar vrienden en familie. Het bleek ook dat het aanvragen van een studiefinanciering voor een mbo niveau 1 en 2 niveau veel complexer is dan die voor een hbo of wo'er. Dus de toegang is ook gewoon bemoeilijk ten opzichte van hbo-wo. Er zit ook al een stukje inkomstenderving. En ja, wat misschien ook wel, ja, dat je mag het bijna niet meer zeggen tegenwoordig, maar ja, de tering naar de nering zetten gewoon.
Ja.
Ik werkte in mijn studententijd ook 32 uur erbij.
Oh, wauw. 32 uur?
Ja, maar okay, het was heel simpel. Ja. Als je geen achterban hebt, ja, ik kon bij mijn vader aan gaan kloppen, maar daar kwam ik niet veel verder, zeg maar. Ja. Dus als je geen tweede kans hebt, en ik denk dat maakt van sommige mensen moeten niet verwarren van, je hebt ook gewoon luie betalers ertussen zitten. Hè? Mensen die dan vooruit schuiven. En daar, die oproep wil ik ook wel doen van, neem je verantwoordelijkheid.
Ja.
Jij zet je daar heel hard voor in. Schuldeisers zetten zich in ieder geval uit het vaste lastenpakket. En ook bijvoorbeeld Bol zet zich er heel erg voor in om schulden niet uit de hand te laten lopen. Er zijn allemaal afspraken over gemaakt.
Wow.
Waardoor het ook echt niet hoeft.
Ja.
Maar je moet zelf, als je betalingsachterstanden hebt, ja, kom zelf ook even in actie, alsjeblieft. Want hoeveel wij moeten doen om dan iemand voor zijn eigen best wil ervoor weg te halen,
ja,
dat is bijna omgekeerde wereld.
Ja, het probleem daarvan is, en dat heb ik dan in mijn tijd als advocaat gezien, op het moment dat je in de schulden komt, gaat er ook een knopje aan van mensen van, ik moet overleven.
Mm-hmm.
En een van de manieren om te overleven is te doen alsof die schuld er niet is.
Ja.
Wat ik heel vaak heb meegemaakt is dat mensen naar mijn kantoor komen met gewoon een boodschappentas met allemaal ongeopende brieven.
Ja.
Ik ben vaak bij mensen, ja, dat hoor ik ook vaak ook van deurwaarders, dat zodra de brievenbus propvol zit, dat betekent dat iemand er niet meer open zit, is dat ook vaak een indicatie van, ja, die persoon heeft schulden en kan het gewoon, wil het gewoon niet meer aanzien. Hm. Elke keer als je de brievenbus openmaakt, word je geconfronteerd met, ja, er zitten gewoon 10, 20 mensen achter me aan die willen geld. En dat negeer ik liever.
Ja.
Ja, want het geeft mij een slecht gevoel. Dat merk je ook vaak. Dat schulden oplopen omdat mensen niet tijdig aan de bel trekken. Maar het komt ook omdat aan de bel trekken toch betekent, je moet erkennen, ik heb een probleem. Ja. Heel veel mensen schuiven dat alsmaar voor zich uit.
Ja.
Ja, het probleem met als een schuld niet betaald is, dan, hij wordt gewoon alsmaar hoger.
Ja.
Hij verdwijnt niet. In Nederland, het is zo goed geregistreerd, een schuld verdwijnt niet.
Helaas,
maak je geen zorgen, ze weet je te vinden. Ja. Dus dat is ik sluit me inderdaad bij die oproep aan. Hoe eerder je erbij bent, echt, het is gewoon zo, eerder je erbij bent, hoe minder groot de gevolgen zijn.
Ja.
Alleen, ik merk dat bij mensen, gewoon, er gaat gewoon een lichtknop, er gaat gewoon een knop uit. En mensen zeggen, ik kan het even niet aan. Dus ik negeer de brievenbus maar.
Jij bent een politicus, maar tegelijkertijd is natuurlijk het probleem is ook heel erg psychologisch natuurlijk. Mm-hmm. Want als je gewoon naar kijkt, denk ik, oh, oké, open die brieven, mm-hmm, bel ze, stuur een brief, let's get it done. Maar dat mentale, waar jij het nu over hebt, dat is ook echt gewoon zo. Dus, en heel vaak als je dan met de jongeren spreekt, dan gaat het heel snel weer terug naar dat dat psychologische en dat ze het gewoon even niet meer aankunnen. Ik denk daarom waarom schuldhulpverlening nog steeds heel erg belangrijk is en dat ze worden geholpen. Dat met zo'n podcast dat ze weten van dat je die schulden hebt, maakt jou geen ander persoon. Maakt niet dat je dan slechter naar jezelf hoeft te kijken. En dat komt dan denk ik allemaal wel erbij als mensen, als jongeren schulden hebben. Dus dat ze
ook schaamte bij denken. Als je gaat bellen, dan erken je, ik heb een probleem. Dus zolang je dat niet hoeft te doen, van ja joh, nee, ik red het wel. Het komt wel goed. Er komt wel ergens volgende maand wel een extraatje binnen of zo.
Ja.
Dus het bellen betekent erkennen van, ik heb gewoon een probleem, ik kom er niet uit, ik wil graag een afspraak maken.
Ja.
En wat ook niet heeft meegeholpen is dat in de afgelopen jaren, dat gaat beter moet ik zeggen, maar heel vaak, als je die brieven leest, krijg je ook bijna een hartaanval.
Ja.
Die waren zo gezegd niet al te vriendelijk.
Ja.
Daar wordt inmiddels wat meer op ingezet.
Ja.
Maar het was 10 jaar geleden ook, betaal binnen 24 uur, anders dit, anders dat, anders, daar word je ook niet vrolijk van.
Nee.
Dus ik denk dat het ook te maken heeft met de relatie tussen de schuldeiser en de schuldenaar.
Ja.
Wonencorporaties gaan nu steeds vaker ook gewoon langs. Niet boos van, u moet betalen, maar meer van, is er wat aan de hand?
Ja.
Dus dat heet dan vroeg signalering.
Ja.
Nou, je merkt dus dat ook de communicatie en de relatie tussen schuldenaar, zoals ze dat dan noemen, en de persoon die of instantie die een schuld eist, ja, dat is ook gewoon heel belangrijk. Want die, als iemand denkt van ja, die persoon komt alleen maar geld halen en is helemaal niet geïnteresseerd in mijn vrouw.
Ja.
Niet iedereen, maar veel mensen die zeggen, joh, dan blijf ik maar uit de buurt. Dan kan ik het zo lang mogelijk uitstellen.
Ja.
En in de tussentijd regel ik het vast wel. Maar ja, dat moment komt vaak nooit. En dan zit je dieper in de problemen.
En wat kun je als Tweede Kamerlid doen dat mentale kant van het hebben van schulden, dat ook wordt verholpen. Dus dat het niet alleen maar gaat aan, dit zijn de schulden, we moeten ze zo snel mogelijk afbetalen. En je hebt heel veel initiatieven waar de schulden worden opgekocht. En dan is het daarmee dan klaar. Ja, ik weet het niet. Wat is dan voor jou een beetje de oplossing? Nou ja, ik weet niet of er een oplossing, de oplossing bestaat, maar...
Ja. Ja, de beste manier van voorkomen is preventie. Dus ik ben echt wel dat de financiële educatie, vooral bij gezinnen waar het gewoon niet wordt gegeven, dat is gewoon belangrijk om in te investeren. Doen we nog veel te weinig.
Ja.
Maar als iemand in de schulden zit, zijn we heel erg bezig geweest met convenanten sluiten tussen overheid en instanties, zorgverzekeraars, woningcorporaties. Daarmee wordt eigenlijk gezegd, zo gaan we om met mensen. En heel vaak zit daarbij dat na... Als iemand de achterstand heeft op bijvoorbeeld de huur, dat iemand gewoon langs gaat, of van de woningcorporatie of van de gemeente, om toch te kijken, gaat het? Kan ik er ergens mee helpen? Want als iemand zijn huur niet betaalt, is dat vaak een signaal van er is wat aan de hand. Van ja, je wilt toch wel het dak boven je hoofd. Dus daar zitten we heel erg op in. Ik zelf ben heel erg bezig geweest van de rol van de werkgever. Ja. Want als iemand in de schulden zit en er is een procedure geweest, wordt vaak beslag gelegd op iemand zijn salaris. En dat ziet een werkgever vaak.
Ja.
En vooral in sectoren waar mensen waar het minimumloon verdiend wordt, zie je dat heel veel werkgevers gewoon te maken hebben met mensen die werken die allemaal beslaglegging hebben. Dus ik heb ook gezegd, ja, maar wat kan de werkgever betekenen om mensen dan door te wijzen naar schuldhulpverlening? Want uiteindelijk draait het gewoon om taboe. Mensen hebben allemaal het gevoel dat niemand om het heen schuld onder heeft, dat zij de enige zijn. Daar zit schaamte in, er zit isolement in. Terwijl juist als je het openbreekt en zegt, joh, wij allemaal, of niet allemaal, maar een groot deel van ons komt of uit de verleden van schulden of heeft daar ook nu mee te maken.
Ja.
Dan is het voor de ander ook makkelijker om te erkennen, ja, ik heb dat ook en ik ben niet de enige. Dus ook het taboe doorbreken door gesprekken te voeren. Nou, zo'n podcast helpt, draagt daar ook bij. Het is gewoon heel belangrijk dat mensen, dat jongeren doorhebben van, het is helemaal niet zo gek om schulden te hebben. Het is wel belangrijk dat als ik dit hoor, om er iets mee te doen.
Ja.
Ik hoop dat dit helpt.
En, vanuit jouw rol, jij hebt echt te maken met jongeren in de schulden, direct ook. Wat kan je zeggen over de schulden die er zitten onder jongeren? Maar ook, wat kunnen zij zelf, als ze dit luisteren, wat kunnen zij zelf op dit moment doen? Ze hebben brieven voor hun staan op dit moment. Mm-hmm. Wat kunnen ze het best doen?
Door de zure appel heen bijten. Je kan de zorgverzekeringsportefeuille... De meeste jongeren hebben een achterstand bij de zorgpremie als het gaat over schulden. Niet zozeer bij de energieleveranciers, omdat veel jongeren nog thuis wonen in verband met de woningmarkt.
Ja.
Je ziet het fout gaan bij die zorgverzekering en dat stapelt zich dan, waardoor iemand uiteindelijk bij het CRK terecht kan komen. Vertrouw erop dat de partijen die aangesteld zijn door de zorgverzekeraars om die zorgverzekeringpremie te incasseren, dat op een nette manier doen, waarbij de rekening gehouden wordt met wat jij kan betalen.
Ja.
Regelingen worden op maat gemaakt, afgestemd met degene die het moet nakomen. Anders heeft het namelijk ook geen zin. Want als je dan in januari een regeling afspreekt en die wordt in februari niet nagekomen, dat het gewoon niet kan, dan heeft niemand er wat aan. Dus word jij niet op die manier benaderd of behandeld door een incasso- of een deurwaarderskantoor, dan kan je daar een klacht over indienen. Je moet ervan uitgaan dat je op een nette, professionele, oplossingsgerichte manier te woord gestaan wordt. En,
waar kunnen ze een klacht indienen? Als ze...
Ja, sowieso bij het kantoor zelf, wat er niet goed bediend. Maar elke zorgverzekeraar werkt samen met een gerechtsdeurwaarderskantoor. Dus je kan het ook nog altijd bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders een klacht melden of bij de ombudsman. Maar zover, wij krijgen bijna geen klachten. Dus die kant wil ik helemaal niet op. Maar wij horen eigenlijk altijd aan de telefoon, oh, het valt me 100% mee. Of heb ik hier nou zo tegenop gezien? Of waar we echt op hameren, als op vrijdagmiddag dat we maximale bezetting hebben. Want er zijn heel veel mensen die nemen zich voor. Ik ga op maandag bellen, schuif het voor zich uit, voor zich uit. En dan uiteindelijk op vrijdag.
Ja.
Nou, ik moet het gedaan hebben van mezelf. Dus dan bellen ze en dan een slaak van opluchting. En dan, en dan komen ze er eigenlijk pas achter. En dat bedoelde ik waar we net mee begonnen. Van, ik vind het niet erg als mensen die geen schulden hebben... een bepaald beeld bij ons krijgen als sector of als kantoor. Zolang mensen die met ons daadwerkelijk te maken hebben... als die maar weten met die lui van Vlaanderijn of van andere kantoren... valt prima te praten. En ik heb die schrik die ik me heb laten aanpraten richting deurwaarders. Ik wil niks afdoen aan wat er in het verleden gebeurd is... want dat is absoluut waar en het gebeurt nog steeds... maar huizen leeghalen en dat soort dingen, dat komt niet voor op het moment dat je een zorgverzekering achterstand hebt.
Nee.
In de verste verte niet. Nee.
Ja. Oké.
Ja, en ik moet ook zeggen dat sinds ik in de Kamer zit, heb ik een aantal voorstellen geschreven op meerdere manieren om om de rol van de deurwaarder... Om die wat meer een wat socialere rol te geven. Ja. Die ziet ook veel meer en die kan misschien ook juist doorverwijzen.
Ja.
En ik merk ook dat heel veel deurwaarders daar ook gewoon enthousiast over zijn. Die zien ook gewoon wat er achter de voordeur gebeurt. Ik denk van ja, het is ook belangrijk dat die mensen, dat niet alleen de schuld geïncasseerd wordt, maar deze mensen gewoon hulp krijgen. Dus ik merk ook wel steun bij best wel wat deurwaarders. Die zeggen ja, het is ook, die denken mee.
Ja.
En hoe kan je ervoor zorgen dat... mensen ook langdurig geholpen worden. Want alleen een schuld innen, dat is leuk voor de opdrachtgever. Maar zo iemand is er niet mee geholpen. En die kosten van de schulden, heel veel daarvan, die gaan niet naar die persoon, maar die worden gewoon op de maatschappij afgewenteld. Dus uiteindelijk dragen wij allemaal de kosten van mensen die in de schulden zitten. Dus er is alles aan gelegen om zo vroeg mogelijk... bij mensen te zijn die in de schulden zitten, om hen door te verwijzen. Dat is goed voor hun. Dat is denk ik ook goed voor ondernemers, dat ze gewoon op tijd gewoon hun geld krijgen. Maar uiteindelijk ook goed voor de maatschappij. Want die mensen die echt in forse diepe schuld zitten, omdat het zo lang heeft geduurd voordat zij uiteindelijk gevonden zijn of hulp hebben gezocht. Ja, wat heel vaak gebeurt is dat niet alles betaald kan worden. Zo iemand kan niet alles betalen. Dat wordt dan of kwijtscholden of blijft eeuwig op de balans staan. Maar uiteindelijk betalen wij als maatschappij daarvoor.
Ja.
En als iemand uit huis geplaatst wordt omdat iemand zijn huur niet kan betalen... dat kan na 3 maanden achterstand gebeuren. Zo iemand moet toch opgevangen worden. Die gaat niet op straat met 3 kinderen leven. Ja. Nou, de opvang kost ook geld, nieuwe woning zoeken kost geld. Uiteindelijk betalen we er allemaal voor.
Ja.
Dus er is alles aan gelegen om zo vroeg mogelijk mensen op te zoeken die schulden hebben. En ik blijf erbij. Het is belangrijk om daarbij het taboe te doorbreken. Dat mensen ook echt zelf durven uit te stappen naar een schuldeiser en zeggen... ik ben er, ik heb een probleem, kan je me alsjeblieft helpen?
Ja, dat is ook het woord probleem en ook de woorden schulden. Ja. Het draagt ook bij aan dat soort zware schuld. Ik heb een schuld. Ja. Het is zelfs als ik het zeg, de podcast met schuld.
Doe je plek in je nek staan. Ja, maar ik zeg ook heel vaak... ik heb ook al vaak mensen die dan in de schulden zitten... en even de weg niet weten om orde te creëren en dan... Ja. Ja, soms dan zeg ik wel eens van, rustig maar, ik kom in vrede. Zeg maar, dan zie ik alweer die spanning op het gezicht. En het zou zoveel helpen. Nou, eigenlijk wat jij net ook zegt, van als we er allemaal wat luchtiger over doen.
Ja.
Ja, het is niet handig dat je schoenen hebt gekocht in plaats van dat je je zorgverzekering hebt betaald. Maar we zijn allemaal mensen.
Ja.
Hè? En de mensen die bij ons aan de telefoon zitten zijn of zelf ook jong of hebben jonge kinderen of wat dan ook.
Ja.
Het gebeurt echt
het gebeurt,
waar iedereen
ja.
wel eens dat je gewoon een verkeerde uitgave doet of je toch even laat verleiden. Is helemaal niet erg.
Ja.
Daar zijn we er ook voor om dat op te lossen. Maar je moet wel eventjes... ja, je moet het wel even slikken wat je, dat je dus moet terugbetalen. Dat je het even recht moet zetten en zo ja. snel mogelijk weer op het rechte pad kan komen. Want dan kan je dus bezig zijn met dingen als sparen en met je toekomst bezig zijn. Veel belangrijker, veel betere energie.
Het is een beetje net als je een beetje te veel hebt gegeten over december maand. En dan uiteindelijk dat. Moet je weer gaan sporten. En dan moet je ook geen schaamte hebben dat je even lekker hebt gegeten een maand.
Ja. Maar
dat je dan wel misschien er iets aan gaat doen in januari. Maar dan moet je geen schaamte over hebben als je dan in de sportschool weer staat.
Ja.
Ik denk, als we het zo kunnen vergelijken met zoiets, dan komen we er denk ik veel sneller door het gewoon wat luchtiger te maken.
Ja, maar ik zeg ook gewoon, en ik heb het nu breder dan vroeger, maar ik zeg ook gewoon als ik bijvoorbeeld weekendjes weg of weet ik het wat, ik ben net verhuisd. Ja, het kan niet allemaal. Dus je moet gewoon kunnen zeggen van nu even niet of ik stel dat even uit.
Nee, maar je kan ook niet alles. Ik denk we zitten denk ik in een soort raar periode waarin mensen denken van dat je alles tegelijkertijd kan. Je kan niet en de merken en de net een huis kopen, net een fiets. En dit. Ik denk dat jongeren daar ook wel naar kijken en denken, hoe doen ze dat?
Ja,
er is toch wel...
Ja, maar je hebt meer dan ooit ook voorbeelden op social media die doen lijken alsof het wel allemaal kan, hè?
Ja.
Dus ik denk dat dat ook wel bijdraagt aan het willen hebben... of ook elke maand op vakantie, et cetera. Terwijl dat eigenlijk gewoon niet haalbaar... Voor de meeste mensen is dat gewoon niet haalbaar... met het inkomen wat ze per maand krijgen. Vooral niet als student. Maar je ziet beelden, je ziet mensen, je ziet leeftijdsgenoten...
Ja.
Die het doen lijken alsof het allemaal roosgeur en maneschijn is op social media.
Ja.
Ik denk dat dat ook heel erg zorgt dat jongeren beïnvloed raken van... ik wil ook wat ze hebben.
Ja.
Dat is toch een luchtballon. Daar zit vaak meer achter. Als je het inkomen niet hebt, dan gaat het gewoon niet lukken. En daarom is financiële educatie zo belangrijk... dat je gewoon die rekensom voor jezelf kan maken. Inderdaad. Lukt het om elke maand een weekendje weg te gaan? Ja, die rekensom moet je wel van tevoren maken.
Precies.
En te vaak kiezen jongeren ervoor van ik doe het, want het voelt goed.
Ja.
En ik kijk later wel wat er gebeurt. Of hebben een overtuiging op een of andere manier, plus ik het wel bij. Ja, vaak komt dat moment niet.
Nee.
Dan zit je met de gebakken peren.
Maar wat vind je ervan? Dit is nog net recentelijk wat ik heb gezien. Is dat Klarna, dat je dat nu ook in de winkels... Is nu beschikbaar in winkels.
Ja.
En nu ook met Apple Pay hebben ze dus een speciale samenwerking nu... waardoor je dus met Apple Pay toch met Klarna kan betalen...
Ja, ik heb dat inderdaad... Dat was een persbericht wat uitstuurde een paar weken geleden.
Ja.
Daar heb ik best wel ruzie over gemaakt. Dus ik heb toen ook, de minister... we hebben echt een debat erover gehad.
Ja, en het is ook iets heel groots. Dan denk ik, oh mijn god, zoiets...
Nou,
dat...
ik vind het heel zorgelijk voor juist die groep jongeren... waar we het net over gehad hebben. Ja, ik vrees dat we volgend jaar als politiek gaan kijken. Ja, hoe kan het nou dat er zoveel jongeren in de schulden zitten... Ja, dat komt omdat we op dit soort momenten gewoon niet opletten met elkaar. Dus ik... we hebben daar... Het loopt nog, as we speak. Ik heb daar eerder een debat gehad met de minister. Die gaf aan in gesprek te gaan. Ik heb binnenkort een hoorzitting aangekondigd. Met de bijna peleter partij in de Kamer wil ik ze...
Wat goed.
Gaan ondervragen, om het zo te zeggen. Dat ze kunnen uitleggen van waar zijn ze mee bezig.
Ja.
En hoe denken ze vooral... Kijk, ik ben niet tegen geld verdienen. Maar als je weet dat een groot deel van jouw product zorgt... dat jongeren in de schulden komen...
Ja,
uiteindelijk betalen we daar allemaal... dan betalen allemaal de kosten daarvan. Dus ik vind dat je daar best ook een rekenschap van mag geven.
Ja.
Dus het is nog niet... hoe moet ik het zeggen? Het is nog niet een gelopen race. Maar dit is een van de thema's waar ik als politicus echt bovenop zit.
Ja.
Want ik vind... hoe vaak ik ook jongeren spreek die zeggen... Klarna is eigenlijk best wel handig.
Ja.
Die zeggen maar er is een grote groep jongeren... die hier echt ook de dupe van is.
Ja.
En daar is ook de overheid voor. Om ook mensen, met name jongeren... ook tegen zichzelf te beschermen en te normeren tot hoe ver gaan we.
Ja.
En een van de normen moet gewoon blijven... als je het geld niet hebt, moet je het eigenlijk niet kunnen uitgeven. Tenzij dat het de uitzondering blijft.
Ja.
Ja, dat lijkt nu gewoon de regel te worden. Ja, dat
is een kwetsbare
hele ongezonde situatie.
Het is een kwetsbare groep en jongeren denken vaak korte termijn. Dus dan presenteer je zoiets als Klarna.
Ja.
Dan gaat dat toch wel een probleem leveren.
Ja, en een extra probleem is dat het eigenlijk voor 18 plus is. Maar het is heel makkelijk te omzeilen. Ja. Op elke school waar ik kom, ik ga straks weer naar de school, zal ik die vraag weer stellen. Geef een 14-jarige, 30-jarige gewoon, ja, ik koop gewoon op Klarna, ik omzeil het gewoon. Ja. Dus het is niet alleen, ik vind het product op zich al problematisch. Maar ook minderjarigen komen in de schulden. Omdat het heel makkelijk is om die leeftijdsverificatie te omzeilen. Ja. Dus er zit een dubbel probleem in dat jongeren voordat ze meerderjarig zijn, eigenlijk al gewoon met de schuld rondlopen, waar ook ouders mee last van krijgen. Ja. Dus echt een probleem wat gewoon in de huishoudens terechtkomt. Waarvan ik zeg, ja, dit zijn momenten waarop de overheid gewoon moet instappen. Ja. En zeggen dat dit zijn de normen, zo moet het met elkaar doen, willen we een gezonde samenleving houden. Dus to be continued, maar dit heeft echt mijn aandacht.
Ja, oh, nou, daar ben ik heel erg blij mee, want het heeft ook mijn aandacht. Dat is, ik vind het vrij schrikbarend. We zijn een beetje tot het einde van de podcast gekomen. Ik wil jullie allebei vragen van, als een jongere hier naar luistert, van wat zou jullie advies zijn? Ook niet alleen maar vanuit jullie rol binnen bedrijf en binnen politiek, maar ook gewoon als misschien iemand die ook in armoede is opgegroeid. En hoe maak je de switch tot een meer bewustwording als het gaat om geld? En wat zouden ze bijvoorbeeld vandaag nog kunnen doen om meer controle over geld te krijgen? Ik denk dat vaak jongere mensen, die hebben gebrek aan controle over hun financiën. En dan, en dat leidt naar onverschilligheid. En dan, nou ja.
Ik wilde wel wat op zeggen van, hou het simpel. Je weet, als ik 1000 euro in de maand binnenkrijg, eerst wat zijn mijn vaste lasten? En blijft daar 500 euro van over, reserveer daar een deel van voor sparen, voor tegenvallers. Ja. Dus mocht je wel een keer in verleiding zijn gekomen, dat je dat dan kan opvangen, je eigen tegenvallen. Dus corrigeer jezelf, neem zelf de verantwoordelijkheid. Je bent 18 jaar, de overheid heeft bepaald dat jij financieel zelfredzaam bent. Ik vind daar wel wat van, maar het is zo.
Ja.
En ik denk ook wel dat veel jongeren die verantwoordelijkheid wel kunnen dragen, want dat zie je ook wel weer. Het gaat met heel veel jongeren ook wel goed.
Ja.
En zorg ervoor dat je nu al leert budgetteren, want uiteindelijk is dat een heel belangrijk deel voor je toekomst. En misschien ben je daar vandaag niet mee bezig.
Ja.
En mocht het je wel zijn overkomen, onderneem actie en steek zo snel mogelijk je energie in je talenten en niet in het oplossen van schulden. Hou die klein.
Ja.
Ga ermee aan de slag in ieder geval.
Ja, actie.
Ja, en iedereen kan het.
Ja.
Dus,
iedereen kan het. Dat is zeker, ja.
Ja, in aanvulling daarop zou ik willen zeggen, er is tegenwoordig zoveel informatie beschikbaar bij gemeenten. Heel veel gemeenten zijn hier echt mee bezig. Ga eens langs of klop eens aan de deur of Google het.
Ja.
Er is zoveel informatie beschikbaar als het gaat om hoe budgetteer ik, hoe zorg ik dat ik als ik in de schulden ben eruit kan komen. Er zijn zoveel regelingen, zoveel mensen die klaarstaan elke dag weer om mensen te helpen. Het vraagt alleen dat iemand de stap durft te zetten. Het neemt moed. En daar wil ik er ieder toe oproepen om die stap te zetten zo snel mogelijk. Ook wetende dat je echt niet de enige bent.
Ja.
Echt niet de enige. En als je dat beseft, vaak kan je in een isolement raken. Je denkt, ik ben de enige. Och, wat heb ik het verkeerd gedaan? Er zijn honderdduizenden mensen die in de schulden zitten in dit land. Dat gebeurt. En dat is ook vaak niet alleen jouw schuld. Soms gebeurt er iets in het leven en voor je het weet, rol je steeds meer dieper de schulden in. Maar er is zoveel hulp beschikbaar. Ik wil iedereen aanmoedigen om die moed in te blazen, tot 10 te tellen en gewoon die stap te zetten. Want die mensen staan klaar voor je.
Ja. Nou, in ieder geval bedankt aan jullie allebei. En nog een fijne dag. En bedankt dat jullie hier zijn gekomen.
Dankjewel.
Waardeer het heel erg.
Ja.
Ik heb schulden, stress, dus ik zeg mezelf. Ik weet die money komt en gaat. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat
in die brief zit is weer in kassel. Maar ik heb geen money, heb zoveel stress ook.